Zo, broeders en zusters, ik wil graag een paar versen nog met u lezen uit Romeinen hoofdstuk 3. Dat zijn woorden van de apostel Paulus. Ik begin te lezen vanaf vers 21. En daar staat het volgende. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof, en dan moet er eigenlijk staan van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Tot zover. Ja. Nou denkt u misschien van, wat is dat? Romeinen 3 gaat hij lezen over gerechtigheid, over zonde en het is kerstfeest vandaag. En inderdaad, je zou misschien niet verwachten dat je nou zo'n Bijbelgedeelte erbij sleept in een kerstdienst, waar toch ook een zweem van romantiek omheen hangt. Het feest van de liefde, het feest van de vrede, het feest van het licht. Hoewel, met die romantiek loopt het ook niet meer zo'n vaart, heb ik het idee, hè? Als je meemaakt dat er dan iemand met een vrachtwagen op een kerstmarkt inrijdt en er 18 doden en weet ik hoeveel gewonden vallen. Het is maar 500 kilometer hier vandaan. Of dat je allemaal van die politiek correcte figuren hebt in allerlei geledingen van de maatschappij die niet meer zeggen gezegende kerstdagen, maar fijne feestdagen of een fijne decembermaand. Zelfs op christelijke scholen. Kerst wordt het feest waarbij we het straks in het algemeen gesproken allemaal een beetje in de broek gaan doen. En daarom heb ik boven deze preek vanmorgen als thema gezet: er is een verlosser. Want natuurlijk, kerst, en laten we proberen dat er zo lang mogelijk in te houden, is het feest waarop we gedenken, terugdenken aan de komst van de Zoon van God in deze wereld, als baby in Bethlehem. Het is trouwens ook wel leuk om te zien, als je in de social media dat allemaal een beetje volgt, dat er dan ook weer mensen zijn die extra nadruk daar gaan opleggen. Hè? Die wensen dan via Twitter bijvoorbeeld de anderen hele goede kerstdagen, en dan schrijven ze kerst met hoofdletters. Weet je wel? Zo van, en de komst van de Heer Jezus Christus 2000 jaar geleden is zo uitermate belangrijk geweest. Ik vond het wel mooi, toen we begonnen deze dienst, toen werd daar dat liedje ook gezongen. Van Mary and her baby boy. Wist je, Maria, dat dat kleine jongetje, dat kindje, dat dat later op het water zou lopen? En dat klopt, staat in de Bijbel. En ik moet eerlijk zeggen, dat is ook wel wat mensen aanspreekt, hè, zulke dingen. Of je nou gelooft of niet, maar het heeft toch wat, hè? Jezus, die loopt zomaar op het water. Je zou er nog veel meer dingen bij kunnen slepen. Wist je dat jongetje, wat nou geboren is, Maria, dat hij later met 2 visjes en 5 broden een menigte van 5000 mensen zal voeden? Wist je dat? Wist je dat deze baby, jouw kindje, dat hij mensen zal genezen? Mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Wist je dat jouw kindje zelfs later mensen uit de dood zal opwekken? Wist je dat? En dan ben je omstander en dan zeg je, oeh, spannend. Dat lijkt me wel wat. Ja. Als je later, en met later bedoel ik dan 40 dagen later, in de tempel komt, dan zijn daar 2 gelovige mensen. In die tijd, Anna en Simeon. En Simeon heeft het voorrecht, en dat had God ook al tegen hem gezegd, dat hij het kind zou zien, het heil dat God bereid heeft. En inderdaad, als hij in die tempel is, waar Jozef en Maria op dat moment zijn, om hem aan de Here voor te stellen, zo was het gebruik, op de 40ste dag, dan mag Simeon dat kindje even in zijn armen nemen. En dan dankt hij God ervoor en dan zegt hij, dank u wel, Here. Laat mij nu maar in vrede gaan. Want mijn ogen hebben uw heil gezien. De engelmacht, de engel van de Heere verkondigde het. Ik verkondig u grote blijdschap. Want u is heden de heiland geboren. In de stad van David. Dat woord heiland of zaligmaker of verlossen wijst erop dat de Heer Jezus gekomen is om te redden, om te verlossen. En ik denk bij al die romantiek die er is rond het kerstfeest en bij alles wat je daarvan kunt zeggen, wat je daarvan kunt vinden, blijft dit overeind staan. En nog veel belangrijker dan dat de Heere Jezus over het water liep, wonderen heeft verricht, mensen heeft genezen, blinden het gezicht gaf, doven het oor gaf, het gehoor, mensen heeft gevoed met maar heel weinig eten. Veel belangrijker is nog dat deze baby, het kindje van Bethlehem, later, als de man van smarten, is gestorven aan dat kruis van Golgotha. Want daarmee en daardoor heeft God de wereld met zich verzoend. En we mogen ons de Heer Jezus Christus, wat zijn komst op aarde betreft, vooral herinneren. En niet als wonderdoener. Dat had allemaal een functie in die tijd. Dat was ook in overeenstemming met de wil van God dat dat gebeurde. Maar dat waren allemaal tekenen eigenlijk van de toekomst. Tekenen, incidenteel, van datgene wat de Heere God in de toekomst voor heel Israël, ja voor heel de wereld, zal bewerkstelligen. Ere zij God in den hoge en vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. Die tijd die komt. Er komt vrede. Hoe dan ook. niet door mensen gemaakt, maar door God. En de grond daarvoor heeft God gelegd. In het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Zoals we al zo vaak gezegd hebben. De kribbe en het kruis zijn uit hetzelfde hout gesneden. Je kunt nooit waarachtig kerstfeest vieren als je de betekenis van dat kruis niet kent. Dat is onmogelijk. De Bijbel zegt dat God vrede gemaakt heeft door het bloed van zijn kruis. Door het kostbare bloed van het lam. En dat woord verlossen in de Bijbel, dat komt voor de eerste keer voor in Genesis 48, waar Jacob spreekt en zegt: de engel die mij verlost heeft van al het kwaad. En dat geeft eigenlijk precies de betekenis van dat woord verlossen aan. Als de Heer Jezus Christus de verlosser is, betekent dat verlossing uit alle kwaad. En dat heeft in de eerste plaats natuurlijk een morele betekenis. Het kwaad dat in de wereld is. Het kwaad dat in de mens is. Daarom las ik ook Romeinen 3, want daar staat het ook heel duidelijk in, klip en klaar. Daar kun je niks aan veranderen. Allen hebben gezondigd en moeten de heerlijkheid van God missen. Elk mens is een zondaar. En natuurlijk, in de praktijk zondigt de een meer dan de ander. Maar het neemt niet weg dat elk mens een zondaar is. En dat probleem is het fundamentele probleem van het kwaad in de wereld. Want al die ellende, al die moordpartijen, al dat bloedvergieten, wordt ten diepste veroorzaakt door de zonde die in de mens is. En op de achtergrond de verborgen activiteiten van de Satan, van de duivel. Van die antichristelijke geest die mensen die God niet kennen inspireert. En om dat probleem op te lossen, heeft God een stevige maatregel genomen. Hij heeft dat niet overgelaten aan mensen zoals wij. God heeft niet gezegd tegen de mensen van: nou weet je wat, probeer het nou allemaal een beetje netjes te doen en leuk, en wie weet dat ik er dan later wel een sausje overheen giet en dat het allemaal mooi wordt. He, zoals je bijvoorbeeld, als je ergens in huis misschien, dan is er iets, hout is lelijk enzovoort. Denk je, nou weet je wat, ik geef het even een likje verf. Ja. Nee, dat is prachtig en dan zie je er aan de buitenkant even niks van, maar het probleem zit er nog steeds. Hè? En na verloop van tijd komt de houtrot er weer doorheen. Dat is de zonde. En die maatregel van God is geweest dat hij gezegd heeft: laten jullie het maar, ik zal het oplossen. En daarom gaf hij zijn zoon. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En bij dat eeuwige leven, daar hoort ook die heerlijkheid. En heerlijkheid, ja, dat is een beetje een moeilijk woord, hè? Want wat is dat nou precies, heerlijkheid? Nou, heerlijkheid, je zou het heel kort kunnen zeggen, dat is eigenlijk alles wat bij God hoort. Dat is dus met inbegrip van woorden als liefde, goedertierenheid, barmhartigheid, blijdschap, vreugde. Het is eigenlijk datgene wat God bedoeld heeft en wat in Gods plan ligt opgesloten, dat er uiteindelijk een wereld zal komen die vol is, niet met het kwade, maar met het goede. Niet met oorlog of vechten, maar met vrede. Niet met armoede of honger, maar met welvaart. Niet met vechtpartijen tussen de mensen, maar met harmonie. Waarin iedereen zijn eigen, haar eigen plekje heeft. En dat mag delen met al die anderen. Dat staat God voor ogen. En ik kan u verzekeren, vanuit de Bijbel, ondanks al die ellende om ons heen. En ik heb de neiging om met de woorden van de Heer Jezus te zeggen, het is het einde nog niet. Dat God ondertussen, en daar zien de mensen niks van, bezig is onder de oppervlakte met het volvoeren van zijn plan. En in deze tijd waarin wij leven, heeft dat plan vooral betrekking op de verkondiging van het evangelie, de verkondiging van het woord, zodat mensen die dat horen uitgenodigd worden om te geloven in die Jezus. Dat kind van Bethlehem en die man van Golgotha. En de Bijbel zegt dat wie in hem gelooft, wie zich aan hem toevertrouwt, die mag vandaag, hier en nu al weten dat hij verlost is. En verlossing is niet alleen maar een moreel iets, maar dat is, heeft ook te maken met het leven, met de wereld waarin je leeft. Alleen, dat gaat niet gelijk op. Het is niet zo dat als vandaag iemand tot geloof in de Heer Jezus Christus komt, en alle gelovigen onder ons die zullen daarvan kunnen getuigen, dat dan ineens je leven helemaal anders wordt en dat je niks meer in de weg zit, dat je niks meer overkomt, dat je kerngezond bent en blijft tot wanneer, ja tot wanneer eigenlijk. Nee. Ook als gelovige heb je te maken met het leven van deze wereld. Alleen je mag zeggen, door genade, ik ben een kind van God. Ik ben verlost. In Exodus 6, vers 5, dat is de tweede keer dat dat woord voorkomt in de Bijbel. Daar staat dat de Heere zegt, zeg daarom tegen de Israëlieten, ik ben de Heere. Ik zal u lieden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren uitleiden. Ik zal u redden uit hun slavernij en u verlossen. Kijk, dat is verlossing. En niet alleen dat je wat je zonden betreft verlost wordt, en dat je deel mag krijgen aan het volbrachte werk van Christus, en dat je gereinigd mag worden van al je zonden door zijn kostbaar bloed, maar ook dat je uiteindelijk zult delen in de verlossing, ja, de verlossing van heel die schepping, van heel die wereld. En er is er maar één die dat kan bewerkstelligen en dat is God. En de Bijbel laat ons zien. Want de Bijbel spreekt niet alleen maar over dingen die in het verleden gebeurd zijn. De Bijbel spreekt ook over dingen die nog in de toekomst liggen. Ook vandaag nog in de toekomst liggen. We noemen dat het profetisch woord. En dat leert ons heel duidelijk. Dat God straks uit de hemel in de Heer Jezus Christus tevoorschijn zal komen. En dat hij orde op zaken zal stellen in deze wereld. Maar dat allemaal op Gods tijd. En hoe vervelend wij dat soms misschien ook vinden. Want ja, ik weet niet hoe u dat hebt. Maar ik heb soms wel eens zo'n gedachte ineens. Als ik dan geconfronteerd word met al die dingen. Dat ik denk van, ach Heer, kom toch alsjeblieft gauw terug. En dat is ook een hele menselijke gedachte. Maar tegelijkertijd moet ik weten, en dat is in het verleden ook al zo geweest, dat alles precies op Gods tijd plaatsvindt. Weet je, dat hele kerstgebeuren is daar zo'n prachtige illustratie van, hè? Ik bedoel, Jozef en Maria, die woonden in Nazareth. En de profeten hebben van tevoren al gezegd dat de Messias, de Verlosser, geboren zou worden in Bethlehem. Probleem. Ja, voor ons misschien, maar voor God niet. En wat doet God dan? Dat zouden wij als mensen natuurlijk nooit voor elkaar krijgen. Die geeft de Romeinse keizer, moet je even voorstellen, Dat is de leider van het wereldrijk in die tijd, van het Romeinse Rijk. Die geeft die Romeinse keizer in zijn hart om een volkstelling te gaan houden. En die Romeinse keizer, weet van toeten op laten, doet dat ook nog. Met als gevolg dat iedereen in zijn rijk terug moest naar zijn geboortestad. En ja hoor, daar gaan Jozef en Maria van Nazareth naar Bethlehem. Dat is een hele reis, lopend. En dan staat er ook zo prachtig, we hebben dat gelezen in Lucas 2. Toen de dagen vervuld waren dat zij baren zou. Baarde zij haar eerstgeboren zoon. Waar? In Bethlehem. Precies zoals God van tevoren had gezegd. De tijd was vervuld. Alles op Gods tijd. Ook als het gaat om de wederkomst van de Heer Jezus. In zijn heerlijkheid. Dat gebeurt op Gods tijd. En wat wij met elkaar moeten aanvaarden, moeten aannemen, is dat we zeggen, Gods tijd is ook altijd de goede tijd. Dus nog even volhouden. Nog even geduld. God weet het. En het mooie is dat God het zo goed weet dat er zelfs in de Bijbel staat dat als die maagd zwanger geworden is en een zoon zou baren, dan zou ze hem de naam Immanuel geven. En die naam betekent God met ons. Kijk, en dan mag er van alles in de wereld om ons heen gebeuren. En misschien komt het wel heel dichtbij. Ik las van de week in een artikel dat er documenten gevonden zijn waarin IS duizenden adressen van kerken in Amerika, in Engeland, in Duitsland, in Nederland op papier heeft staan. Om die misleide gasten daar straks naartoe te sturen. Met hun Kalasnikovs. Wat er ook gebeurt, broeders en zusters. God is met ons. Laten we dat alsjeblieft niet vergeten. En zet dat vast in je hart. Wees daar voor jezelf van overtuigd. Want alleen dan ga je alvast iets ervaren van die vrede op aarde. Het is die onbegrijpelijke vrede die God een mens kan geven in zijn of haar hart. Dat je zegt van hoe is het mogelijk? En ik getuig daar ook zelf van. Al die dingen die om je heen gebeuren. Het is angstwekkend soms om het te zien. Om het mee te maken. En toch mag ik een intense vrede in mijn hart ervaren. Omdat ik weet, God is erbij. En Hij gaat met mij mee. En om maar een kinderliedje te citeren, dwars door het leven en dwars door de dood brengt Hij mij in het hemels paradijs. Broeders, zusters, er is een verlosser. Dat is kerst. Amen. We gaan 263 zingen uit Opwekking. En als u gelooft dat de Heer Jezus Christus inderdaad de verlosser is en ook uw of jouw persoonlijke verlosser en Heer, dan nodig ik je van harte uit om dit mee te zingen. Als een getuigenis. Er is een verlosser, zingen we dan. Jezus, Zoon van God.
Jesus, Son of God.
Ja, Vader, wij danken u dat we dat mogen weten. Dat we dat mogen geloven op grond van uw woord. Dat woord dat de waarheid is. Dat die waarheid bewezen heeft in de geschiedenis. En waarvan we mogen weten dat het ook vandaag en voor de toekomst waarheid is. En dank u wel, Heer, dat dat ook het feest, het kerstfeest, waar we vandaag deze dagen zo bij stilstaan, ook kleur geeft. Ook in perspectief zet. Heer, dat het niet alleen maar gaat om de geboorte van dat kind in Bethlehem, 2000 jaar geleden. Maar dat inderdaad we hem mogen noemen Immanuel, God met ons. Tot op de dag, die grote gloriedag van Christus Jezus onze Heer. Heren, wat een dag zal dat zijn. Als de hemel opengaat en de Heer Jezus komt als de koning der koningen en de Heere der heren. En heel deze aarde aan zich zal onderwerpen. Vol van liefde, vol van genade, vol van goedertierenheid en barmhartigheid. Heer, dank u wel dat dat ons uitzicht is, dat we daarnaar uit mogen zien. En dat we zo onze reis mogen vervolgen, dwars door de woestijn van deze wereld, op weg naar dat beloofde land. Geloofd en geprezen zij daarvoor uw machtige naam. Amen. We zingen straks nog een slotlied. Dat doen we staande. Het Ere zij God, 48 in Johannes de Heer. Maar we krijgen nog een bijdrage van de zondagsschool. Ga even wat voor uzelf doen. Dan maak ik u wel wakker als ze er zijn. Nou ja, er is al iemand naartoe trouwens. Hè? Nou, ik ga het niet doen. Hey, daar zijn ze weer. Kinderen gaan straks bij de uitgangen staan en dan gaan ze ook nog wat aan u uitdelen. Dus dat wordt leuk. We gaan samen ons slotlied zingen. Ere zij God. Zullen we dat staande doen? Oh, zo goed, joh.
Ere zij God.